Frank, we hebben een pauze gehad van een aantal weken, een maand, kleine maand. En ik herinner me dat mijn laatste woorden in dit gesprek waren dat ik jou geloof. En dat ik dat baseer op de ervaringen die jij in dat rampjaar hebt ondergaan. Dat je in mijn optiek ergens geweest bent en daardoor het recht hebt om dat ook met anderen op te zoeken en uit te zoeken. En dat ik jou dus geloof. Volgens mij is dat, nou ja, ik denk dat dat, daarmee wil ik je ook eren en ik denk dat het ook echt een grote eer is als iemand zegt, ik geloof je.
Zeker.
Terug naar het verhaal. De aarde heeft gedreund en springmuis rende onder de buik van buffel dwars over de prairie. Toen ik vroeg wie is een buffel voor jou, toen was meteen Loes die bij jou naar boven kwam. Ik kan me voorstellen dat in die periode van echt die overgangsperiode, de prairie-overgangsperiode, dat er misschien wel meer buffels zijn geweest. Komen er nog meer namen of mensen bij je op? Heb je nog ergens anders ook een schuilplaats gevonden?
Ja, degene die meteen bij me opkomt is eigenlijk mijn moeder. Die was ook wel echt een buffel.
Mm.
Die ineens een vol vertrouwen. Dit komt echt goed.
Ja, ik denk dat zij ook heel erg blij was dat ik weer veel meer in haar leven kwam daardoor.
Ik vond haar echt wel een buffel, ja.
En zijn er ook spirituele leraren die rol hebben vervuld? Of is dat niet toen, maar is dat wellicht?
Oh ja, zeker. Ik heb het eerder gehad over wasberen. En toen roemde ik twee vrouwen op, Cilia en eerder al Eta.
Ja.
Die zijn in die periode ook belangrijk geweest.
Ja.
Zeker.
Ja.
En die hebben veel meer connectie met het spirituele. Ja.
Ja. Goed, springmuis nadert, laten we zeggen, de grens van de prairie. Daar waar de prairie overgaat in de bergen. Die later de Heiligbergen zullen blijken te zijn. En dan zegt de buffel, ik ben van de prairie, ik kan niet de bergen in. Ik moet hier halt houden, ik moet je hier achterlaten. Want iemand anders, een ander wezen, moet jou naar de Heilige Bergen leiden. Ik ben niet van de bergen. Als ik me daarin zou begeven, zou ik bovenop je vallen. Dus Buffel neemt afscheid en bedankt nogmaals Springmuis. En Springmuis blijft weer achter aan de rand van de bergen en vindt daar ook weer een plek om zich te verstoppen, te schuilen. En dan krijgt hij een ontmoeting met een wolf. Een witte wolf. En alle dieren uit dit verhaal zijn totemdieren. Ze staan voor belangrijke krachten en medicijnen in de Indianenmythologie. Maar deze wolf die op zijn pad komt lijkt in slaap gevallen. Ik stel me zo voor dat die wolf ziet, zittend op zijn achterpoten met zijn kop voorovergebogen, alsof die in slaap is. In elk geval, als Springmuis hem begroet met broeder wolf, dan schrikt hij even op, opent hij zijn ogen, zegt hij, ja, ik ben een wolf. om daarna weer weg te zakken in vergetelheid. En dan denkt Springmuis, oh, wolf weet niet meer wie die is. Dat is een ander soort ziekte dan buffel, die zijn kracht is kwijtgeraakt. Wolf weet niet meer wie hij is. En dan gebeurt er iets bijzonders, vind ik, in dat verhaal. Dan hoeft hij niet meer te vluchten en zich te verschuilen in een bosje. Dan weet hij in de stilte van zijn hart wat hem te doen staat. En dan zegt hij, ik schenk je een oog, dat is mijn medicijn. Ik interpreteer dat als, ik kijk anders naar je. Daar moest ik aan denken. En nu leg ik hier misschien wel iets te veel in de mond, maar daar moest ik zo aan denken. Als ik het heb over, als jij het hebt over je vader. Als er een analogie is, Frank, ik heb mijn vader, die weggeteerd was door Parkinson, heel lang gezien als de wolf die niet meer wist wie die was. Dat beeld is heel lang op mijn netvlies geweest. Misschien heb jij ook, vermoed ik, maar begin maar te vertellen. Heel lang gezien, heb je je vader gezien als gemankeerd, getormenteerd, bevangen?
Ja, ja. Ik heb eerder al aangegeven dat we niet echt een hele makkelijke relatie hebben gehad. En dat ik ook een keer met die borstbloemen naar ze toe ben geweest, waarna het langzaam neutraliseerde. Maar je raakt nu iets anders aan. Je raakt aan, de wolf is duidelijk niet meer zichzelf. En dat kan in dit geval Springmuis heel goed waarnemen. En dat boezemt hem ook geen angst in. Dus de parallel is dat ik, eigenlijk nadat mijn vader al op jonge leeftijd van mij dan, zeg maar, zichzelf kwijtraakte, is die, zoals ik ernaar kijk, nooit meer echt teruggekeerd naar wie die werkelijk is. Tot vlak voor zijn dood. Maar kon ik als zijnde Springmuis heel goed zien dat hij niet de kracht en de power liet zien die hij werkelijk was. Waar hij op een of andere manier niet meer bij kon. Maar ik kon hem wel zien. Ik kon heel, dat durf ik nu echt wel te zeggen, ik kon heel goed zien wie die was. Dat hebben we ook in die laatste 8 weken met elkaar uitgewisseld. En toen werd ik daar ook echt heel erg in bevestigd. Dus het verhaal van de wolf. Die,
wat zag je dan, Frank, in die laatste periode? Welk oog schonk je?
Nou, daar kwam weer die gevoelige, hartverwarmende man weer terug. Die eigenlijk enorm veel humor had. Eigenlijk heel veel energie had. Dat was eigenlijk gewoon een ondeugend jongetje. Dat was hij ook weer de laatste week. Kwam hij met grapjes die hij ergens van het internet gehaald had. En dan moesten we eerst even naar de laatste grap luisteren. Nou, dat was heel bijzonder. Hij gooide gewoon al zijn verdedigingsmechanismes weg. En daar kwam de man achter tevoorschijn die ik altijd gezien heb. Dat gevoelige, dat sensitieve, dat, ja, hij is natuurlijk ook een kind van zijn tijd. Daar kon geen plek voor zijn. Dus hij heeft natuurlijk ontzettend geleden aan het feit dat dat niet kon bestaan. En overigens, hij er ook zich niet bewust van kon zijn, omdat er, ja, dat was niet in zijn omgeving.
Hoe is die gestorven, Frank? Was je daarbij?
Ja, ja, zeker. Heel bijzonder. Ja, dat weet ik vrij nauwkeurig, want ik weet nog de dag dat ik een klus deed, gebeld werd dat, ik wist dat hij naar een uitslag moest, voor een belangrijke uitslag, want hij had last hier en daarvan. En toen kreeg ik te horen dat hij dus uitgezaaide longkanker had. En niet meer te redden. En hij koos er ook heel bewust voor, ik wil niet behandeld worden.
En de prognose was 3 maanden. Dat werden uiteindelijk maar 6 weken. En ja, die 6 weken die zijn heel bijzonder geweest. Toen heb ik ook echt mijn werk afgezegd. En alles vrijgemaakt om zoveel mogelijk tijd met hem te kunnen doorbrengen. En daar hebben we ontzettend veel kunnen uitwisselen nog. Over dat wat er allemaal niet zo goed gegaan is. Dus we hebben heel veel gesproken. We hebben gehuild. We zijn boos geweest. Eigenlijk al die emoties die zijn langsgekomen. Maar er zat onvoorstelbaar veel liefde in. En vooral de nieuwsgierigheid naar elkaar. Om nog eens op een rij te zetten. Hoe dat toch allemaal zo gegaan is zoals het gegaan is.
Wat een geschenk.
Ja, dat was een ongelofelijk geschenk. Echt, ik heb later bij het afscheid een verhaal gehouden. En dat noemde ik ook de cirkel is rond.
Wat?
En ik ben daarna door heel veel mensen, in bijzonder ook mannen, aangesproken op het feit dat ja, dat zo ongelooflijk resoneert met heel veel vader-zoon relaties. Waarbij ik dan eigenlijk de ultieme afronding geschonken heb gekregen. En sommigen dat dus niet hebben. Maar daar weer juist heel veel troost uit halen. Uit het verhaal wat ik vertel.
Ik ben er wel onder de indruk. In het verhaal, Frank, wordt de wolf die dus vergeten is wie die is, doordat Springmuis een oog schenkt, getransformeerd in wie die was. Wat jij vertelt.
Want dat moet ik even voor het verhaal. Springmuis geeft een oog aan de buffel, maar hij geeft hem ook aan de vos.
Ja, dat is aan de wolf. Ja.
Of aan de wolf?
Ja, en dat is zo bijzonder. Omdat hij dan niet meer zichzelf hoeft te verstoppen. Dan weet hij in de stilte van zichzelf, iets wat jij moet kennen, dit heb ik te doen. En omdat hij een oog schenkt aan de wolf, transformeert de wolf weer, als je dat kan zeggen in Nederlands, terug naar wie die was. En wordt hij een gids.
Hmm.
Een gids die Springmuis meeneemt naar het meer, dat alles weer spiegelt en uiteindelijk naar de bergen, waar dat meer, zeg maar.
Maar laten we zeggen, het roept 2 dingen op. A denk die rationele Frank, denk ja, ik 2 ogen kwijt ben, dan ben ik blind.
Ja.
B, wat het oproept, is dat jij zegt, hij leidt hem vervolgens. Hij wordt een gids, zeg je zelfs.
Ja.
Ik heb het wel eens vaker verteld in een kleine kring. Ik heb heel sterk het gevoel dat mijn vader veel meer bij me is nu niet. Er niet meer is, als toen hij er wel was.
Nou, dit is toch bijzonder, Frank. Dus hij gids. Die gidsfunctie, die ervaar jij ook
zeker.
Zo.
Ja, zeker.
Ja, dat blind worden... Ik denk steeds maar... Overigens, als je het verhaal aan kinderen vertelt, vinden ze het helemaal niet eng, hoor. Het is heel gek. Die hebben geen rationele vragen over hoe moet je nou echt helemaal blind worden. Of ze hebben al contact met dat blind worden eigenlijk betekent dat je meer naar binnen moet kijken in plaats van naar buiten.
Ja, dat is absoluut.
En ja. Nou, ik goed. Maar je vader is dus een gids. Oh, wat dit vind ik echt. Dit vind ik heel mooi. Nou, die gids, die wolf, die door opnieuw aangekeken wordt, weer zichzelf wordt, die gidst Springmuis. En ik stel me zo voor, een beetje kinderlijk, dat wolf zegt, pak mijn staart maar vast. En die voert Springmuis uiteindelijk naar het meer. En in dat meer wordt alles weer spiegeld. Dat is natuurlijk een metafoor voor het leven, alles. In het verhaal staat de mensen, de dieren, de bomen, de struiken, de rivieren, het landschap, de tipis, de huizen van de mensen. Alles wordt weerspiegeld en alles heeft met alles te maken. Maar, zegt Wolf, nu ik weet dat ik een gids ben, moet ik weer terug. Ik moet andere mensen, andere personages, zou je kunnen zeggen, ook naar deze plek brengen. En dan weet Springmuis, ja, nu zal het onvermijdelijke gebeuren. Ik zit nu aan de rand van het meer. De wolf heeft me verteld wat er allemaal te zien is. Ik voel ook dat dat zo is, dat alles met alles te maken heeft. Dat alles een weerspiegeling is. En nu moet het onvermijdelijke plaatsvinden. En dat gebeurt ook. In het verhaal heel kort hoor. Er is een klap, het wordt nog donkerder dan het al was. En Springmuis denkt, nu ben ik dood. Maar het gekke is dat aan de randen van zijn ogen begint het te trillen en er komt licht binnen en hij begint wat meer te zien. Het is allemaal nog vaag. Hij ziet alleen maar contouren. Maar als hij probeert wat te focussen, dan ziet hij dat er uit zijn ooghoeken dat er een dier aankomt huppen. En als hij nog probeert wat beter te kijken, dan ziet hij dat het Kikvorsch is die hem roept. Hey, Springmuis, wil je een medicijn? Wil je kracht? Wil je soms toverkracht? Spring dan zo hoog als je kunt. Hurk zo diep als je kunt en spring zo hoog als je kunt. En hou je maar vast aan de wind. En Springmuis hurkt zo diep als die kan. Springt zo hoog als die kan, hoger dan hij ooit gesprongen heeft. Stijgt, slaat zijn vleugels uit. Cirkelt hoger en hoger. En ziet met eigen ogen nu hoe alles met alles te maken heeft. Springmuis is adelaar geworden. Dat is bijzonder, hè? In ons zit dus, zal ik maar zeggen, in ons Springmuis zit een adelaar. Wat roept het op, Frank?
Ja, heel veel. Heel veel. Het begint met wat je in het begin zei. Het feit dat je je ogen weggeeft, betekent dat je kompas vooral geleid wordt door je binnenwereld. Want daarbuiten heb je geen zicht meer. Voor mij staat dat heel erg symbool voor, ja, voor als je werkelijk naar de heilige bergen wilt, dan moet je vooral naar binnen keren. En dat wil ik. Jij weet, ik kom net terug van 10 dagen bij mijn grote vriend Muji in Portugal, waar ik een 10-daagse retreat heb gedaan. Maar nou, laten we zeggen, het vooral over die binnenwereld gaat. En wat je aanraakt met je laatste opmerking, diep hurken, verspringen, dat staat voor mij symbool met loslaten en overgeven. En dat heb ik in deze 10 dagen weer een keer kunnen ervaren. En dat is in mijn beleving het allermoeilijkste wat er is. Loslaten, overgeven. Maar als dat dan soms even lukt, dan kom je in dat terrein terecht wat geen woorden heeft, maar wat oneindig is. En daarin past in mijn levendige fantasie heel goed dat een muis ook een adelaar kan worden. Want daarin kan alles weer alles zijn. Omdat uiteindelijk alles met alles verbonden is. Maar voor mij het meest belangrijke is dat het verhaal heel erg duidelijk maakt dat als je echt de heilige bergen wil zien, dan moet je vooral naar binnen keren.
Frank, en correct me if I'm wrong, de aanleiding voor dit gesprek had ook te maken met het feit dat jij voelt, vindt, dat er weer iets anders roept, dat je een andere oproep krijgt. En een oproep is echt iets anders dan een manifestatie.
Mag ik je helpen? Want het is inderdaad heel relevant wat je nu zegt. Maar om die context nog wat scherper te maken.
Ja.
De aanleiding voor dit gesprek was dat ik inderdaad in een transitie, transformatie, al die mooie woorden, in ieder geval van het oude naar het nieuwe ga en in die tussentijd zit. Wat dan theoretisch liminal space heet enzovoort. Allemaal mooie teksten van. Maar het is een redelijk chaotische fase, omdat het nog niet duidelijk is wat het gaat worden. En het is wel duidelijk dat het oude er niet meer gaat zijn. Voor mij riep dat eerst angst op. En dus die ruimte van ons, ja, wat dan, hoe dan? En dat is langzamerhand getransformeerd. En in die periode kwam ik jou tegen. Toen ik zei, Henk, ik heb je even nodig. Je moet eens even naar me luisteren, want ik snap het allemaal wel, maar het lukt me even niet. En daar ontstond het idee van, ja, het, joh, volgens mij wordt het tijd dat ik jou eens een keer ga bevragen. Opdat je ook een soort reflectie op je eigen leven kan toepassen en kunt zien en ervaren hoe die overgangssituaties eigenlijk heel logisch zijn. En waar ik nu ben, is dat ik veel meer dat die tussentijd, dus dat landschap wat daartussen zit, en vooral het landschap wat gloort, dat ik dat ervaar als een zee van mogelijkheden. Dus veel meer vanuit vertrouwen en naar kijken.
Dat is mooi.
Dat is waar ik nu ben.
Als we dan tot slot, echt tot slot denk ik, nog een keer terugkeren naar dat verhaal. Springmuis is adelaar geworden en cirkelt hoger. Eerder heb ik geloof ik al iets gezegd over dat muizen heel goed dicht bij de grond kunnen zien en alle details en kleine dingen en weet ik veel. En dat nou juist adelaars vanuit een heel hoog perspectief kunnen schouwen en zien hoe dingen met elkaar te maken hebben. Cirkelend boven de heilige bergen. Hier mag je iets langer over nadenken ook. Wat is voor jou altijd heilig geweest, Frank? Zelfs voor die kleine, jonge Frank die nog niet zo goed aansluiting kon vinden thuis en die misschien wel dromerig werd gevonden, of in elk geval
Zweverig,
soft en labiel. Die jongen met zijn S5.
Ja.
Frank, die zogenaamd gediagnosticeerde instabiele jongen, wat is altijd stabiel in hem gebleven? Wat is nooit besmet geraakt? Wat is...
Ja, ik weet het antwoord voor mezelf en ik vind het heel moeilijk om het woorden te geven.
Ja, dat kan ik snappen.
Ik weet echt het antwoord in mezelf. Wat nooit, nooit verloren is gegaan is wie ik werkelijk ben. En dan ga jij natuurlijk vragen, wie ben je werkelijk?
En dan wordt, Frank.
Dan wordt het ingewikkeld. Omdat, nou ja, misschien... Waarom het ingewikkeld is, is omdat wie ik werkelijk ben alleen verstaan kan worden vanuit de intuïtie. En gehoord kan worden als ik tijd, aandacht neem, rust neem of reflectie toepas. Om daar telkens weer contact mee te maken. En dan weet ik dat het zo is. Dat is dat stuk wat nooit, nooit verandert. Want dat is... Nou ja, dat is denk ik... wie ik werkelijk ben. Maar mijn aarzeling om erover te spreken is dat alles wat ik erover zeg het net niet is.
Ja, ik kan dat heel goed snappen. Ik kreeg ook een paar beelden. Het is denk ik ook de moeilijkste vraag die je aan mensen kan stellen. Wat is voor jou heilig? Wat is onbesmet? Als ik toch een voorzetje mag geven hoe ik jou zie, Frank, dan is trouw zijn aan, is en je grootste opdracht. En ik vind dat je daar meesterschap in ontwikkeld hebt. Trouw aan jezelf, dat is volgens mij wat je bedoelt. Dat kan je alleen maar met intuïtieve begrippen beschrijven. Maar je bent ook trouw aan je vrienden. Trouw aan de mensen die voor jou wasberen of buffels zijn. Je bent, trouw is volgens mij, oh, dat is in je blazoen. Dat is op je schild gegrift. En zeg ik daarmee iets wat je, wat je zegt, herkent?
Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik denk, ja, en wat je ook oproept is dat ik altijd die honger heb gehad. Die nieuwsgierigheid heb gehad naar de vraag wie ik nou werkelijk ben. En naar hoe werkt dat nou, het leven? Hoe zit dat nou? En daar eigenlijk, dat heb ik eigenlijk nooit losgelaten. Dus ja, die zijn ook trouw aan die vraag gebleven. Van dat onderzoek. Ja, dus trouw en dat stukje aan mezelf. Ik ben ook, zoals het verhaal nu inmiddels al duidelijk is, ook heel vaak ontrouw geweest aan mezelf. Maar ik ben wel heel erg trouw naar mensen die goed voor mij zijn geweest. Dat vind ik ontzettend belangrijk. Daar ben ik ook oprecht dankbaar voor.
Is het echt waar, Frank, dat je voor jezelf constateert dat jij ontrouw aan jezelf
bent geweest? Nou ja, op het moment dat je het verhaal terughaalt, 2008, je krijgt teelbalkanker, scheiding, stel ik ook bij mezelf vast van, ergens ben ik ook weer los van mijn eigen sporen geraakt. En daar ben je dus niet trouw geweest. Dat is achteraf natuurlijk al heel makkelijk. Ik denk ook dat
zo leg je het uit.
Ja, dat is een soort part of life. Hè? Ik bedoel, je leert natuurlijk door gewoon fouten te maken. Of in ieder geval hier en daar te struikelen. Dus het is niet iets wat ik mezelf kwalijk neem. Maar uiteindelijk denk ik, weet je, ook als je telkens weer valt. Wat ik eerder in het verhaal aangeef, iedereen heeft een moreel kompas. Iedereen heeft een zielskompas. Dat is in ieder geval, dat zijn dingen waar ik in geloof. En dat zielskompas, weet je, dat gaat nooit verloren. Dus je kan best een tijdje van de weg afgaan. Maar dan op een gegeven moment denk je, dat klopt niet meer. En dan ga je weer op zoek. En dan vind je dat kompas weer. En dat kompas gaat via je intuïtie. Dat kompas gaat niet rationeel. Maar die blijft. Want ja, dat is al geschreven. Dat is er al. En die heeft heel veel geduld. Die denkt, nou, wil jij een tijdje links, ga je toch lekker links. Je komt wel weer. Of ik ben er straks wel weer. Dus mijn navigatiesysteem is spatzuiver. Maar dat denk ik voor iedereen. En nogmaals, ja, de hele podcast gaat over living your inner call. Ik geloof er echt in dat je een bedoeling hebt in het leven. Met wie ik ben, met mijn talenten. Mm. Net als jij dat met jou hebt. Als ik jou dit verhaal hoor houden, dan... Nou, dat weet je, ik hang aan je lippen, maar dat is jouw talent. Dat zou ik nooit kunnen. Nou, andersom ongetwijfeld andere dingen. Dus we hebben allemaal iets meegekregen om te doen wat we te doen hebben. Nou, de eerste is de vraag van, wat hebben we eigenlijk te doen? En nog daarvoor nog de vraag, wat kom ik hier eigenlijk doen? Wie ben ik hier eigenlijk? Nou, dat zijn voor mij echt... Ik kan me ook nooit voorstellen dat mensen die vragen niet stellen. Dat mensen zich niet afvragen... Wat kom ik hier? Ik kom hier, word hier neergezet, kom via mijn ouders. En dan toch eens de vraag stellen, ja, maar hoe dan? Wat dan? Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat kom ik hier doen? Waar ga ik naartoe? Ik vind dat zo voor de hand liggende vragen. Terwijl sommige mensen dat dan heel snel al heel zwieverig vinden of iets dergelijks. Dan ik denk, nou, dat lijkt me toch super logisch. En ik heb daar... ik vind dat ongelooflijk interessant om te onderzoeken. En andere mensen hebben zoiets van, joh, gedoe. Ik wil gewoon dat of dat gaan doen. Ook al prima, hè? Dat is niet fout. Maar ik heb me altijd wel verbaasd over dat mensen zich daar niet en masse mee bezighouden.
Frank, we naderen het einde van dit gesprek. Heb ik de indruk, jij ook misschien... Ik wil nog even in je herinnering roepen dat we dit vanaf maart al zo'n beetje met elkaar hebben overlegd. Je moet zelf ook maar even wat toelichten, maar dat het van belang was dat jij in de periode waarin je nu zit, in een gesprek wat meer zicht zou kunnen krijgen op je eigen levensverhaal. Ik denk, als ik dit gesprek me probeer te herinneren en terug te halen, dat dat in elk geval geslaagd is. Althans, ik heb het een bijzonder gesprek gevonden. Waar ben je nu op dit moment, nu we ongeveer midden juni zijn? Waar ben je met je gedachten in je reis? Waar,
ja.
In welk landschap bevind jij je?
Ja, mooie vraag. Ik denk, als we daar een beetje chronologisch terugdraaien, zei je, in maart ontstond het idee, dat is overigens een idee van jou zelf geweest, toen ik hier zat en in die tussentijd zit van een soort overgangsperiode van het oude naar het nieuwe. En echt een beetje zoekende was. Ik zit in die tussentijd waarin het oude zeg maar zich wat loslaat. En dat ook klopt. En het nieuwe zich nog niet helemaal laat zien, af en toe wel. En die periode, die tussentijd, liminal space heet het in ons vak, die gaat meestal gepaard met onrust. Nou, dat is bij mij niet anders geweest. En in die periode troffen we elkaar, heb ik je opgezocht. En toen zei je, volgens mij is het heel erg behulpzaam als ik jou eens ga interviewen. En dat vond ik een ontzettend leuk idee. En uiteindelijk, al pratende en is volgens mij nog een gesprek overheen gegaan, kwam jij met het idee van Springbuis. Nou, dat blijkt ook een briljant idee te zijn, want die kapstok is natuurlijk fantastisch om mijn eigen verhaal aan vast te binden. Nu naar je vraag, waar ben je nu? Het is juni nu. Ik beschreef wel eens aan andere mensen die dichtbij me staan dat die periode van tussen is een lastige periode, want dingen zijn nog niet duidelijk. Het oude laat wel los. En daar ontstaat, nee, laat ik het helemaal echt heel persoonlijk maken. Daar ontstaat er ook zorg, angst. Van jeetje, doe ik nog wel mee? Of komt er nog wel weer iets op mijn pad? Dat heeft even gespeeld. En ik zit nu veel meer in die tussentijd waarin ik een landschap van mogelijkheden zie. Van potentie. En je zegt, nou, dit kan gebeuren, dat kan gebeuren. En laat het maar gebeuren. Dus veel meer in het land, veel meer in het gevoel van vertrouwen. En dat is in die 3 maanden dus behoorlijk de goede kant op gegaan, zou ik maar zeggen. En daar heeft dit gesprek zeker ook aan bijgedragen.
Nou, mooi. Fijn. Dan is dit het, Frank. Dank je wel.
Hartstikke.
Vond het een mooi gesprek.
Ik vond het ook een heel mooi gesprek. Ik dank je zeer, vriend.
Graag gedaan.
Let op, hè, Henk, want dan moeten we natuurlijk een beetje professioneel eindigen. Dan heb ik dit
ook. Oh, ja,
nu moet jij eigenlijk als een volleerd podcast maken, moet jij even de outro volpraten. Ja.
Beste luisteraars, ik hoop dat u allen met evenveel animo en belangstelling hebt geluisterd naar deze podcast als ik heb gedaan. Frank noemt het een interview, ik noem het een gesprek. Een gesprek.
Ja, het is een dialoog.
Het is een dialoog.
Ja. In ieder geval, Henk, ik heb er ongelooflijk van genoten.
Fijn.
Ik dank je hartelijk. En degene die luistert, die hoop ik luistert met plezier.
Ja, dat hoop
ik. Wij hebben in ieder geval met plezier gedaan.
Nou, zeker.
Dank je wel.
Graag gedaan.